Mag ik de familie en verdere aanwezigen verzoeken om te gestaan.
U mag weer plaatsnemen.
Het is nu de bedoeling het woord te geven aan kleindochter Anja.
Dit leven is eindig. Dat weten we allemaal. En opa wist dat zeker. Geboren uit een groot gezin met 15 kinderen. Al vroeg hard werken. Getrouwd met oma. 1 dochter. En later 1 kleindochter. En daarbij altijd het geloof wat centraal stond in zijn leven. Toen oma overleed dachten wij eigenlijk dat het met opa niet meer goed zou komen. En hoewel het gemis altijd bleef, sloeg hij zich er moedig doorheen. En ook hierbij was zijn geloof steeds weer zijn houvast. Het leven van opa veranderde in positieve zin toen een aantal jaren geleden zijn broer Jan besloot weer op Flaké te komen wonen. Opa en ome Jan waren vaak samen, trokken erop uit en bezochten familie. Ook toen opa ziek werd, bleef ome Jan steeds een belangrijke rol spelen en bezocht hij zijn broer bijna dagelijks. Opa was mijn moeder, vader en vooral mij heel erg dierbaar. En dat was wederzijds. Ik kan dan ook met recht zeggen, ik had een geweldige opa. En ik hoop dat opa de rust heeft gevonden waar hij heel zijn leven zo hard en oprecht naar heeft gezocht. Dan wil ik ook van dit moment gebruik maken om namens mijn vader en moeder en mijzelf een dankwoord uit te spreken. In het bijzonder aan dominee Den Butter voor het leiden van de rouwdienst en het afsluiten van de begrafenisplechtigheid. Verder ome Jan, die ook deze laatste dagen vaak bij ons is geweest. Het verplegend personeel van de Samaritaan, waarop hij het de laatste maanden van zijn leven nog zo fijn heeft gehad. Jan van der Slik, die alles met zoveel respect voor ons heeft geregeld. en verder u allemaal hier aanwezig. Uw steun en belangstelling van de afgelopen tijd heeft ons heel erg goed gedaan. Dank u wel.
Mag ik dan nu het woord geven aan dominee Den Butter.
Zullen we eerst samen bidden. Heren, wij zoeken uw heilig aangezicht aan de morgen van deze dag, die voor deze familie een hele droeve dag is. Nu ze geroepen worden om iemand die in hun kring een belangrijke plaats had en aan wie ze met allerlei banden verbonden waren, niet het minst ook met banden van liefde, moeten gaan begraven. U hebt hem uit hun kring weggenomen. U hebt deze vader bij zijn dochter en schoonzoon vandaan genomen. En bij zijn kleindochter en uit de kring van de brede familie. Heren, het was zijn tijd. U hebt hem vele jaren gegeven. Meer nog dan de maatstaf die gij in uw woord zelf hebt aangelegd, want daar spreekt ge van 70 of zo, we zeer sterk zijn 80 jaar. Maar hij kreeg boven die 80 jaar nog 10 jaren erbij. Maar dan is ook aan hem waarheid geworden wat aan ons allen waarheid wordt. En wat aan zoveel miljoenen mensen al waarheid geworden is. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. We hebben hier geen blijvende stad. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En na het sterven moet dan de begrafenis plaatsvinden. Heren, mag het in orde, mag het plechtig, mag het stichtelijk gebeuren. Mag het ook respect vertonen voor hem die heen gegaan is. En wilt ge alle dingen ook in dat opzicht nog doen medewerken ten goede. Maar waar we u bijzonder ook voor willen danken, heren, is dat u vandaag ook gelegenheid geeft om de schriften te openen. En om te horen wat u, naast de roepstem die u in het sterven hebt gegeven, nog meer te zeggen hebt. Als het alleen die ene roepstem is, dat we sterven gaan, dan ligt er weinig troost in. Dan kan het ons alleen maar neerdrukken. Of als we dat proberen te ontlopen, dan kunnen we het proberen te ontkennen. Maar de werkelijkheid blijft niet anders. Maar er is nog meer, heren, wat u zegt. U spreekt niet alleen van de dood. En u stuurt niet alleen de dood. Maar u spreekt ook van het leven. En van vrede. En van gerechtigheid. En dat alles in de Heere Jezus Christus. En als we een ogenblik bij elkaar zijn voorafgaande aan de begrafenis, dan zullen we dat woord van u gaan openen, heren. En we bidden van u dat u ons dat dan ook wilt doen verstaan. En dat u het geven wilt, dat dat woord van u maar niet alleen tot ons oor komt, maar dat het ook verder komt en dieper daalt en in ons hart postvat. En dat we zo uw stem mogen horen en gered worden. Want dan ligt er ook echte troost. Heren, wij vragen, wees in ons midden. Sterk de bedroefden. Geef dat ze de dingen die hen bezwaren en moeilijk vallen in uw hand mogen geven. En wilt gij met uw genade ons bezoeken. Om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit het boek Prediker en daarvan het 12e hoofdstuk, het laatste hoofdstuk. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat ze minder geworden zijn. En die door de vensters zien verduisterd zullen worden en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden als er is een nederig geluid der maling. En hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Ook wanneer ze voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg en de amandelboom zal bloeien. En dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen. En dat de lust zal vergaan, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt. En de gulden schaal in stukken gestoten wordt. En de kruik aan de springader gebroken wordt. En het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt, en dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is, en de geest weder tot God keert, die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijze zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. Wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van veel boeken te maken is geen einde. En veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is. Het zij goed of het zij kwaad. Geachte rouwdragende familie, dochter van de overledene met uw man en kleindochter. En naar ik begrepen heb ook nog een flink aantal familieleden, met name van de kant van de overledene, die zoals we zojuist ook hoorden uit een groot gezin afkomstig is. Ik wil u van harte condoleren met het verlies dat u geleden hebt. En ik wil u alle sterkte toewensen bij de taak die u vandaag hebt te verrichten. De laatste eer, de laatste zorg, de laatste liefde te bewijzen aan het lichaam van hem die heen ging. Zo gaat dat nu eenmaal. Dat is de orde der dingen. Wij kunnen de doden niet bij ons houden. De aard van de dood maakt dat onmogelijk. En we moeten dus iemand gaan begraven. Definitief afscheid nemen. U hebt dat gedaan. In zoverre dat de kist nu al gesloten is. En straks wordt de kist achtergelaten op het kerkhof. Dat zijn moeilijke momenten. Ik realiseer me dat. Dat zijn dingen die emotioneel heel wat teweeg brengen. Daar heb je kracht voor nodig. En die kracht kan alleen maar van de Heere komen. Ik wens u dat toe op deze dag. En voor het vervolg, want het leven gaat ook na vandaag verder, wens ik u die genade toe waar we zojuist of zo straks naar mogen gaan luisteren vanuit het woord van God. Want zoals ik in mijn gebed al zei, de Heere spreekt als hij iemand wegneemt uit het leven. Dat is een roepstem. De roepstem tot ons allen, bereid ook uw huis, want u zult ook sterven. Vandaag is het de een, morgen is het de ander en een keer zijn wij het zelf. Dat is één boodschap. En dat is een boodschap, als je die goed verstaat, die ons inderdaad ter neer kan drukken. Daar loopt het leven op uit. Laten we dat niet verdoezelen vandaag. Het zou dwaas zijn om dat nou juist op een dag als vandaag ook te proberen dat weg te drukken en te vergeten. Nee, de Heere wil ons dat leren dat we de werkelijkheid onder ogen zien. Er is straks een moment dat u er ook niet meer bent. En dat ik weet niet hoe en ik weet niet waar en ik weet niet wanneer, maar dat ze ook van u afscheid moeten nemen. En dat ook uw lichaam wordt weggebracht. Maar dat is niet de enige boodschap die God geeft. Het zou het wel wezen als we de Bijbel niet hadden of als we de Bijbel dicht lieten. Dan zou je vandaag niks anders kunnen horen dan de stem van de dood. Of je zou natuurlijk moeten proberen dat wat op te vrolijken, zoals vele mensen proberen te doen. Maar dat helpt niet zoveel. Gelukkig heeft de Heere nog een ander woord gesproken. En dat mag vandaag aan de orde komen. Dat mag ik u meegeven. En dan doe ik dat vanuit het boek Prediker, vanuit het laatste hoofdstuk van dat boek. Men heeft gezegd, en er zit echt wel wat in, dat dat een heel somber boek is. Iedere keer lees je dat refrein, ijdelheid, ter ijdelheid, het is alles ijdelheid. Die prediker ziet, zo zegt men dan, die prediker ziet nergens iets meer in. Voor hem hoeft het niet meer. Zo zou je de conclusie kunnen trekken. Prediker is een somber mens. Ja, maar dat is toch niet helemaal waar. Als je natuurlijk bepaalde passages leest en ook een stuk van wat we vanmorgen gelezen hebben met elkaar, ja, dan is het inderdaad somber. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. De rouwklagers gaan straks rond door de straat. De geest keert weer tot God die hem gemaakt heeft en het lichaam keert weer tot de aarde. Dat zijn sombere klanken. Maar dat zijn geen irreële klanken. Dat is niet, dat is geen fantasie, dat is niet het resultaat van een sombere geest, maar dat is resultaat van de waarneming van wat er gebeurt, wat echt zo is. En die aftakeling waar we van gelezen hebben, bij het ouder worden, bij het zwakker worden, bij het minder worden, die uit de vensters zien, worden minder. Gezichtsvermogen loopt terug. De maalsters zullen stilstaan. En dat moet je dan lezen in een tijd dat men nog geen protheses had. Om als de tanden uitvielen die tanden te vervangen door een prothese. Dan stonden de maalsters stil. En dan kregen ze toch ook wel erg veel moeite met eten. Als ze voor de hoogte zullen vrezen. Ze kunnen de trap niet zo goed meer op. Ze kunnen een weg die een beetje omhoog gaat eigenlijk niet meer volgen. Zijn verschrikkingen op de weg. Oude mensen worden bang met oversteken. En zo zijn er zoveel van die dingen die erop wijzen dat het inderdaad alsmaar achteruit gaat totdat het einde er is. Nou, zoiets is het nou ook met uw vader en met jullie familielid geweest. Hij mocht een hoge leeftijd bereiken, maar zeker ook in de laatste maanden van zijn leven werd die afbraak meer en meer zichtbaar. Goed, als je daarop let, dan is Prediker een somber boek. En toch heeft de prediker ook een andere weg gewezen. En die wijst hij ook aan. Daar begint hij dit hoofdstuk mee. Dan zegt hij dat speciaal tegen jonge mensen. En hij zegt het tegen jonge mensen, omdat je kunt er ook nooit te vroeg mee beginnen. Hij zegt het tegen jonge mensen, omdat hij weet dat er straks dagen komen, jaren van het kwaad, waarbij je dan inderdaad moet zeggen, ik heb zoveel met mijn lichaam, ik heb zoveel met de moeite van mijn lichaam te stellen, dat ik nauwelijks ergens anders aan kan denken. Maar als je nog jong bent, en als je nog fris bent, en als je nog krachtig bent, gedenk aan uw schepper. Vergeet niet dat je schepsel bent. En vergeet niet dat die schepper je met een bepaalde bedoeling heeft geschapen. En de bedoeling die hij met de schepping van zijn schepselen heeft gehad, is dat die schepselen zich volkomen realiseren dat zij een schepper hebben. En dat ze het bij hem moeten zoeken. En dat ze van hem afhankelijk zijn. En dat hij die hen het leven heeft gegeven en het leven gedurig heeft onderhouden, dat hij het is die ook alleen maar de echte zegen kan geven. Doe dat nu, zegt prediker tegen jonge mensen. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. En dan zegt hij het aan het eind van dat hoofdstuk nog eens een keer heel nadrukkelijk. En dan kun je niet lezen dat hij nou speciaal jonge mensen aanspreekt. Maar dan zegt hij het zo algemeen dat u en ik en wij allen ons hebben aangesproken te weten, welke leeftijd we ook hebben. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God en houd zijn geboden. Hij wil maar zeggen, alles wat je nou in dit leven hebt meegemaakt en alles wat je in dit leven hebt horen vertellen en alles wat in dit leven onder je aandacht is gekomen, en dat is nogal wat. Als je dat eens allemaal zou mogen optellen, wat er allemaal al tegen ons gezegd is en wat we allemaal al gehoord hebben. Mooie dingen, goede dingen, verdrietige dingen, slechte dingen en ik weet allemaal niet wat. Als je dat allemaal nu eens bij elkaar optelt, dan zegt prediker, en weet je wat nou de slotconclusie is? En weet je waar je nou eigenlijk alles mee samen kan vatten? En dan kun je tegelijkertijd ook een hele hoop wegstrepen en een hele hoop vergeten. Want dat heeft geen enkel nut en veel kennis. Hij heeft het ook gezegd, veel lezen is vermoeiing des vleeses. Veel kennis doet op een sterfbed ook geen nut meer. Als het dan uiteindelijk aankomt op de dingen waar het echt op aan moet komen, dan blijft er van dit leven weinig meer over. En als je handen dan echt leeggemaakt worden en de banden echt doorgeknipt gaan worden, dan is dit nog wat overblijft. En daar zul je op beoordeeld worden. Vrees God en houd zijn geboden. Ik zei, daar komt de prediker terug op het begin van dit hoofdstuk. Toen zei hij tot jonge mensen, en nu zegt hij het tot ons allemaal. Nu we met de dood in aanraking zijn gekomen, nu we dat ook gelezen hebben, de mens gaat naar zijn eeuwig huis, nu we dat vandaag meemaken, dat de mens naar zijn laatste rustplaats gaat, nu we dat meemaken, dat de rouwdragers, de rouwklagers door de straten gaan, vrees God. Vrees God. Wat is dat dan? Daar zitten twee begrippen in. Dat ene begrip vrezen des Heren, wat je in de Bijbel zoveel tegenkomt, prediker noemt dat hier, je vindt dat in de spreuken, je vindt dat ook herhaaldelijk in de psalmen, je ziet dat in het leven van bijbelheilige gestalte krijgen. En wat is dat dan, de vrezen des Heren? Dat is in de eerste plaats een diep respect voor God. Het besef, hij is God. En ik ben maar mens. Hij is mijn schepper. En dat ik er ben, heb ik uitsluitend aan hem te danken. Dat ik er nog ben. Dat ik er 90 jaren mocht zijn. Dat heb ik uitsluitend aan hem te danken. En als ik daar dan bij bedenk dat ik niet alleen maar schepsel ben en hij mijn schepper is, maar ook dat ik nog een gevallen schepsel ben, een zondig schepsel, die zo vaak niet aan mijn schepper heb gedacht en die het eigenlijk ook nooit zou hebben gedaan en nooit zou gaan doen als hij mij niet ervoor ingewonnen had of in zou winnen. Als ik dan daarbij nog bedenk dat ik hem moeite heb gemaakt met mijn zonde, dat ik tegen hem ingegaan ben, misschien niet zozeer met mijn woorden, maar dan toch wel met mijn levensgang en met mijn gedachten. Als ik erbij bedenk dat ik een ongehoorzaam schepsel ben geworden en dat de zonde in mijn hart toegelaten is en dat die zonde veel van wat ik doe en wat ik denk bepaal en bestuurt en dat ik God zo vaak aan zijn plaats kan laten en hem kan vergeten en het zonder hem kan doen. En ik bedenk daarbij dat hij dat natuurlijk niet zomaar aanschouwt. Maar dat hij dat op een gegeven ogenblik niet anders kan doen dan bezoeken en straffen. En dat ik een schepsel ben dat van hem afgeweken is en daarom bij hem in het krijt sta. Dan is er nog meer reden om diep respect voor hem te hebben. Om je plaats te weten. Om je kleinheid en je geringheid te beseffen. En het met een dichter uit een van de psalmen te zeggen: Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Of zoals een ander het zei: ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Die plaats van een schuldige zondaar tegenover de heilige, de hoge God. Dat respect, die eerbied. Dat is het ene aspect, het ene element van de vrezen des Heren. Maar er zit nog een andere kant in. En dat zie je ook als je het leven van de Bijbelheilige nagaat. Dat zie je bij Abraham, die inderdaad, als hij tot God nadert in het gebed, heel eerbiedig tegen God zegt: Heere, ik heb mij onderwonden, ik heb het gewaagd om tot u te spreken, terwijl ik toch maar stof en as ben. Ziet u hoe klein hij zich voelt, hoe onwaardig? Maar je ziet het in het leven van diezelfde Abraham en je ziet het in het leven van nog vele anderen, dat in die vrezen des Heren ook nog het element is van: die God, voor wie je zo'n respect hebt, nu ook op een hartelijke en kinderlijke manier te vertrouwen. Hoe kan dat dan? Nou, omdat hij de God is die inderdaad veel op ons aan te merken heeft. En als rechtvaardige rechter de zonde niet anders kan dan bezoeken. Maar het is deze God die ook een weg gegeven heeft, die zijn zoon gegeven heeft, die zijn zoon tot een verlossing, tot een zaligmaker gegeven heeft. En in Christus heeft God de weg geopend waardoor een verloren zondaar behouden kan worden en waardoor er vergiffenis voor al zijn zonde is en waardoor er leven en gerechtigheid is. En wie dat mocht gaan ontdekken, dat diezelfde God tegen wie wij gezondigd hebben, nu om redenen die hem alleen bekend zijn. We zeggen dan wel eens dat hij redenen uit zichzelf genomen heeft. Een weg heeft geopend waarlangs een mens, een verloren mens, terug kan keren. Zoals de Heer Jezus dat heeft duidelijk gemaakt. Ik denk maar aan die hele bekende gelijkenis die we ongetwijfeld allemaal wel kennen, van de verloren zoon. Die het er niet zo best had afgebracht en die zijn vader een hele hoop verdriet had gedaan. En die zijn vader eigenlijk verloochend had en die zijn vader had afgezworen. Die vertrokken was, die de wereld ingegaan was, die de zonde bruut was gaan dienen. Maar hij loopt vast, God laat hem vastlopen. En hij komt tot zichzelf en hij komt tot inkeer en hij komt tot bekering en hij breekt met zijn zonde. Maar kan hij dan nog naar huis toe? Of heeft hij het zo verknoeid dat zijn vader hem nooit meer aan wil kijken? Is er nog een weg terug voor zo iemand? Al zou hij dan de weg terug willen, omdat hij inderdaad vastgelopen in zijn eigen keus zou willen goedmaken wat hij verknoeid heeft. Kan dat nog? Nee, dat niet. Hij kan het niet meer goedmaken. Maar zijn vader wilde het goedmaken. En zijn vader is hem nooit vergeten. En toen hij uiteindelijk terugkwam in zijn vuile lompen, uitgehongerd. Toen zag hij van verre dat zijn vader op hem wachtte. En toen hij dichterbij kwam, bleef zijn vader niet staan op de plek waar hij eerst stond. Want hij had de jongen ook gezien. En hoe hij er ook uitzag. En wat hij er ook van gemaakt had. En hoe pijnlijk de wond in het hart van zijn vader ook geweest is. Hij ging hem snel tegemoet. En toen ze bij elkaar waren, viel hij in zijn vaders armen. En hij was thuis. En omdat God zo is, is er in de waarachtige vrezen des Heren ook dat element van nou naar hem toevluchten. En nou bij hem schuilen. En je verloren leven in zijn hand leggen. En je zaak aan hem overgeven. Of om het met een Bijbelse uitdrukking te zeggen, je weg op de Heren te wentelen. Ik heb van uw vader en van jullie familielid niet zo heel veel geweten. Ik heb hem ooit eens een keer bezocht in het ziekenhuis toen hij daar een aantal maanden geleden was. En toen hij thuis kwam is hij op mijn verzoek ook een keer bezocht door ouderling Looy. En voor de rest weet ik alleen maar, en dat weet ik ook alleen maar van horen zeggen, dat hij jarenlang hier in de kerk geweest is als een kerkganger. En nooit als een lid en nooit als iemand die er echt bij hoorde. En hij hield zich er dan zelf ook eigenlijk altijd maar een beetje van op een afstand. Maar wat ik van hem begrepen heb en wat zojuist ook weer even onder woorden gebracht is, dat is dat hij er veel naar gestaan heeft en dat hij het veel gezocht heeft. En dat het heel duidelijk een stempel op zijn leven gezet heeft. En dat zijn leven, althans wat de uiterlijke betoning ervan betreft, inderdaad getypeerd is door een besef van afhankelijkheid. Maar ook een weten, als het in mijn leven goed moet komen, dan moet het bij God vandaan goed komen. En dan moet de Heere zich over mij ontfermen. En dan moet de Heere mij zijn genade betonen. Maar met die wetenschap, die misschien wat zijn uitspraken betreft nooit veel verder gekomen is, mag u vandaag deze man gaan begraven. Met herinneringen aan alles wat hij voor u geweest is. En met name voor die kleine kring vlakbij hem, heel dicht om hem heen. Met herinneringen die tegelijkertijd ook bij het scheiden pijn doen. Maar neem dan deze boodschap mee. Er is een God die leeft. En er is een zaligmaker die leeft. En er is een weg des behouds. En er is een mogelijkheid om over de dood heen te komen. En er is een mogelijkheid om eeuwig te leven. Vrees God, houd zijn geboden. En dan ten overvloede zegt de prediker er nog bij, want dit betaamt alle mensen. Dus dit betaamt ook ons. Dit betaamt ook ons. En dit is de enige weg des behouds. Vrees God. Gedenk aan uw schepper. Zoek het leven. Terwijl het te vinden is. Roep de Heere aan. Terwijl hij nabij is. Amen. Laten we samen danken. Barmhartige God, wij danken u ervoor dat we een ogenblik hier mochten zijn, dat uw woord voor ons openging, dat we er iets van mochten horen, een roepstem, een boodschap, een aansporing, een goed, een welgemeend, hartelijk advies. Vrees God. Heren, het kan, want u hebt uzelf geopenbaard. En u hebt de weg des levens geopenbaard en u hebt van uzelf gezegd wie gij zijt. En dat zondaren, ondanks hun zonden, toch welkom zijn. En dat u ze niet verstoot die met hun zonden en ellende zich tot u ter genezing wenden. Heere, wij vragen u heilig uw woord aan ons hart. We danken u ook voor alles wat u in hem die heen gegaan is hebt gegeven. Aan zijn dochter en schoonzoon, aan zijn kleindochter en in de bredere familiekring. Bijzonder ook aan die ene broer van wie we hoorden, die zo nauw aan hem verbonden was en zoveel met hem samen deed. Heere, wij danken u voor alles wat u in deze mens Jacob Hogerwerf hebt willen geven. En voor de indrukken die u in zijn ziel gelegd hebt en voor de overtuiging die hij mee mocht dragen vanuit zijn kinderjaren al en die altijd bij hem gebleven zijn. Heere, u kent al degenen die de uwen zijn en u zult er nooit één over het hoofd zien. Er blijft er nooit één achter die gij gekend hebt. Wij vragen van u, geef genade om hem zo ook in uw handen te mogen achterlaten en hem aan u de Heere te mogen overgeven en op u de Heere ons eigen leven te mogen wentelen. Want dan gaat het tenslotte ook vandaag nog weer om de boodschap voor degene die leven. En wij horen die boodschap. Van alles wat gezegd is, heeft hij niets meer gehoord. Vroeger wel. In de dagen van zijn leven heeft hij er heel wat keren naar geluisterd. Maar een keer komt het moment dat de oren niet meer horen. Maar onze oren waren nog open, heren. En u sprak nog. Laten we het niet vergeten. Laat het ons bijblijven. Laat het vrucht dragen. Ga nu met ons, met het moeilijke werk dat wacht, sterk tot alles wat te doen is. En geef dat ook over deze begrafenis. Het licht van het leven, het licht van de opstanding van de Heere Jezus mag vallen. Amen.
Geachte familie, verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken, uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag ik u dan verzoeken, nadat uw geliefde overleden zal zijn uitgedragen, u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag ik u nu wederom verzoeken om te gestaan. U mag nog even plaatsnemen. Allereerst in de volgauto Ma en Teun, Anja en de broer Ome Jan. Aansluitend met eigen vervoer, dominee Den Butter en ouderling Looy. Broers, zussen, schoonzussen en zwagers familie Hogerwerf. Eveneens de neven en nichten familie Hogerwerf. Gelieve ook alle andere aanwezigen zich met eigen vervoer bij het begrafenisstoet aan te sluiten. De familie, verder aanwezigen, neer de Heer behaagd heeft Jacob Hogerwerf in de leeftijd van 90 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van dat wij zijn lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het is nu de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Den Butter.
We hebben zojuist in de zaal naar een boodschap uit het 12e hoofdstuk van de Prediker geluisterd. En dat zal niet voor de eerste keer geweest zijn dat ter gelegenheid van een begrafenis dat gedeelte uit de Bijbel onze aandacht vroeg en zal vragen. Een ander gedeelte uit hetzelfde woord van God dat ook nog wel eens een keer bij de gelegenheid van een begrafenis gebruikt wordt is de 90ste psalm. Dat gebed van Mozes dat begint met de belijdenis dat de Heere een toevlucht geweest is van geslacht tot geslacht. Maar dan gaat Mozes verder en dan spreekt hij tegenover de eeuwigheid en de heerlijkheid van de Heere, die er altijd is geweest en die er altijd zijn zal, over de broosheid en de zwakheid en de vergankelijkheid van ons mensen. En in dat verband bidt hij, en hij geeft het als een gebed ook door, opdat wij het ook zouden leren bidden: leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Het is vandaag al meermalen gememoreerd dat uw vader, jullie familielid, 90 jaar mocht worden. Zo rekenen wij met jaren. Maar de Heere zegt, je moet het in dagen gaan uitrekenen. En zo globaal genomen is dat dan 33.000 dagen geweest dat Jacob Hogerwerf op de wereld was. 33.000. Zo vaak is hij 's morgens wakker geworden. En zo vaak is hij 's avonds naar bed gegaan. Zo vaak is Gods gunst iedere morgen weer nieuw geweest. En zo vaak heeft hij mogen leven onder de zorg van de Heere voor zijn lichaam, zijn aardse welzijn. En ook, en dat van zijn jeugd af aan, onder het woord en onder beslag van het woord. Misschien moesten we zo ons leven eens in rekening brengen. Dan kunt u het zelf al uitrekenen hoe ver het voor ons is geweest tot zover. Hoe vaak wij al de zorg van de Heere hebben ontvangen, terwijl het van al die dagen geen één keer hebben verdiend. En dat toch iedere keer weer God de getrouwe was, de zorgzame. Leer ons onze dagen tellen en uitrekenen hoe goed God al voor ons geweest is. En dan tegelijkertijd ook uitrekenen wat wij daartegenover tegenover God gedaan hebben. Al die dagen. Want er is geen dag geweest of er was van onze kant zonde. En tekort. En onnadenkendheid. En verzuim. En vergeetachtigheid. Leer ons zo onze dagen tellen, Heere. Dan zullen we ons ook leren verootmoedigen. Dan bent u zo goed geweest. En wij zo slecht. U zo trouw. En wij zo ontrouw. En nu naar de toekomst toe. Dat kun je niet uitrekenen natuurlijk, hè. Hoeveel dagen we nog zullen hebben, dat is onbekend. Je kunt wel terugkijken en optellen. Maar als je naar de toekomst kijkt, dan weet je van de dag van morgen zelfs niks. We zullen dan nog heel wat meer reden hebben om onze dagen te tellen. Als je morgen weer je ogen mag opendoen als je wakker wordt. En als je morgen weer mag leven. En als je morgen weer in de zorg van de Heere mag delen. En overmorgen. En zolang als duurt. En waarom zegt Mozes dat we zo onze dagen maar moeten leren tellen om een wijs hart te bekomen? En een wijs hart, dat is een hart dat rekening houdt met God. En een wijs hart, dat is een hart dat leeft in de vrezen van de Heere waar we het zojuist door gehad. En een wijs hart, dat is een hart dat op God gaat vertrouwen. En dat de toevlucht tot de Heere Jezus neemt. En dat achter zijn bloed zoekt te scharen. En dat geborgenheid zoekt voor de eeuwigheid. Veiligheid als onze sterfdag komt. Een wijs hart, dat is een hart dat zich op God verlaat. Laten we het samen bidden. In ons hart. Wat Mozes ons voor heeft gebeden. Leer ons alzo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart bekomen. God van genade, geef dat aan een ieder die vandaag de roepstem heeft gehoord, om in dat beleven en beoefenen van de ware wijsheid ons leven aan u te mogen verbinden. Amen.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag ik u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de zaal achter de kerk, waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met dit verlies te condoleren en zal u al een koffie met een broodje worden aangeboden.
Door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Vergeten voor u onze heimelijke zonde in het licht van uw aanschijn, want al onze dagen gaan heen door uw verbogenheid en we brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbogenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lang? En het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad hebben gezien.
Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen en de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons en bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Laten wij samen bidden. Heere, we zoeken samen nog een keer u in ons gebed. Laten we u ook mogen danken dat u alles wel maakte. Dat we in alle rust een ogenblik op het kerkhof mochten verkeren. Dat we daar de begrafenis hebben mogen meemaken. En dat we daar toch ook nog een ogenblik hebben mogen luisteren naar een advies. Een dringend en een eerlijk advies van uw kant. We vragen van u, Heere, dat u nu verder alle dingen wel wilt blijven maken. Het leven gaat verder, zo zeggen wij dat dan. Het is ook waar. Ook na een begrafenis gaan we weer terug naar ons eigen huis. En gaan we weer terug naar ons eigen werk. En gaan we weer terug naar onze eigen kring. En gaan we weer terug naar onze eigen levens. We hebben een ogenblik stilgestaan. We waren er een ogenblik even uit. Geconfronteerd met de onverbiddelijke dood. Geconfronteerd met de ernst van het leven. Geconfronteerd ook vandaag met uw heilig woord. Heren, maar als we dan terug aan het leven weer verder gaan, laten we dan toch wel wat vandaag gedaan en gebeurd en gezegd en gesproken is ter harte nemen. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. En laat dat nu van ieder van ons zo mogen zijn. We bidden u voor hen die heel dicht bij de overledene stonden. Zijn eigen dochter, schoonzoon, kleindochter. Die broer met wie hij veel optrok en ook de anderen uit het gezin voor zover nog aanwezig. En de bredere familiekring, Heren, geeft u ze wat ze nodig hebben bij het verwerken van het verlies en bij het dragen van de rouw. En bij het zich hoe langer hoe meer realiseren dat zijn plaats leeg is en dat daarmee tegelijkertijd ook het ouderlijk huis verdwenen is. In dat opzicht hebben ze geen thuis meer. Dat is weg. Maar geef, Heren, dat we het alle mogen leren om, net als de verloren zoon, toch van een thuiskomen te weten. En van een ontvangen worden bij u en door u. Laat uw geest in ons aller hart werken en wilt gij uw genade groot maken. Mogen we u deze dingen bidden om Jezus wil. Amen.